vooraf een paar opmerkingen. In de eerste plaats werd mij gezegd dat ik mezelf moet voorstellen. Ja, dat is natuurlijk een hele opgave. Een Adamskind, meer niet. Die tot de Heere geroepen is tot het wonderlijke ambt van herder en leraar. En ik mag nu 20 jaar de gemeente van Amersfoort, de gereformeerde gemeente van Amersfoort, dienen in het ambt van predikant. Niet meer, niet minder. En ik hoop dat u allemaal die beleving heeft dat straks aan het einde van de rit, we weten niet hoe snel, de Heere zegt, als we gedaan hebben wat we hebben gedaan, dan zijn we nog niet meer dan een onnutte dienstknecht geweest. Wat dat betreft ben ik het wel eens met Kolbrugge. Tweede opmerking vooraf. Verder ben ik nog vader van een gezin met 7 kinderen en nog een paar dingen. Maar dat is verder niet zo relevant. Tweede opmerking vooraf. Ik weet niet of iedereen dat kan horen allemaal. Want er staan hier allemaal apparaten waar je moet praten. Maar dat kunt u horen. Hè? Omhoog. Zo. Nou, ik vind dit een geknutsel van niks, maar goed. Doe maar. We zullen kijken. Een tweede opmerking. Het is een praktisch pastorale lezing. Dat was de opdracht. We hebben een kerkhistorische lezing. Die hebben we dan zo net gehad. We hebben een praktisch pastorale lezing. Een homiletische lezing. Dat doet broeder Kiviet. En dan altijd nog de avondlezing en de lezing over Johannes de Doper. Dus deze keer een praktisch pastorale lezing. Dus dat gaat een beetje over de praktijk van het ambtelijk werk en dat soort dingen. En dan rond het thema leven uit de hoop. Dat is een tweede opmerking. Een derde opmerking vooraf, dat is, misschien hebt u dat ook wel eens, dat u als u iets wilt schrijven of zo'n inleiding moet maken, dat u denkt van ja, wat heeft Rael dat toch mooi opgeschreven in die preek. Zou ik dat maar niet voorlezen? Ja, die kan het veel beter dan ik. Of zou ik dat hoofdstuk uit de redelijke godsdienst van Brakel, de hoop op God, maar niet voorlezen? Want daar staat het ook zo prachtig in. En zou ik dat boekje van Kiviet of van Overduin daar maar niet een hoofdstuk uit voorlezen? Want daar hebben die mensen veel meer aan dan dat praten van mij. Niettemin heb ik toch maar geprobeerd om wat dingen op te schrijven en dat ga ik u nu proberen voor te lezen. Leven uit de hoop heb ik erboven gezet. We leven in een opmerkelijke wereld, anno 2012. Zeker als we in de westerse wereld om ons heen kijken, dan zien we merkwaardige dingen, ook in onze gemeenten. Het is onder ons een gewoonte om voortdurend te spreken over moeilijke en ernstvolle tijden, over barre tijden, met drugsverslaving, drankverslaving, gokverslaving, criminaliteit en noem de hele lange rij met ernstige dingen maar op, die we voortdurend in de krant lezen en waar we voortdurend over horen. We leven aldus Huizinga in een bezeten wereld. De dagelijkse berichten over de financiële en de economische crisis die voeden dat beeld, dat hele erge en dat nare beeld ook nog. Toch leven wij nu in een bijna sprookjesachtige wereld als het gaat over welvaart en voorspoed. Door de technische mogelijkheden zijn afstanden verdwenen, neemt de levensverwachting van u en van mij elk jaar nog een beetje toe, zit het nu zo'n regel tegen de 80 bijna. En hebben wij ook geen honger en is kindersterfte minimaal. En hebben we een welvaart die wereldwijd, als je zo wat in de wereld rondkijkt, en ook als je in de historie kijkt, uniek is. We hebben eten en drinken in overvloed. Een gezondheidszorg die vele dingen mogelijk maakt. dingen waar we 100 en 200 jaar geleden alleen nog maar van konden dromen. We leven echt niet in hele nare en sombere tijden. Dat moet u ook niet voortdurend zeggen, want de technische ontwikkeling en de economische wetenschap heeft ons een heleboel goede en mooie dingen gebracht. En trouwens, de wereldbevolking die groeit nog steeds. En die groeit op een unieke manier, want die zal in deze eeuw zo tegen de 10 miljard gaan belopen. Dat is nog nooit in heel de geschiedenis van de mensheid gebeurd. Nee, we leven niet in absoluut slechte tijden. Dat is geen juist beeld van onze tijd. En zeg dat dan ook niet tegen uw catechizanten en uw gemeenteleden op de preekstoel of in de catechisatie. Want ze begrijpen echt niet waarover u het heeft. En ze denken, is die dominee soms van een andere planeet of zo? Waar heeft die man het eigenlijk over? Ik denk dat zakt weer. Dat is lastig. Dus broeders, ken uw tijd. En verdiep u in wat de mensen waar u tegen preekt en waar u tegen spreekt mee te maken hebben. Sta toch vooral met twee benen op onze harde grond. En besef dan één ding, dat wij in een welvarende en een zeer voorspoedige wereld leven. Als u vanavond thuis komt of hier nog een poosje blijft, dan doen we een kast open en daar komt limonade uit en wijn en allerlei andere heerlijke dingen waar men eeuwen geleden zo echt niet over dacht. Dat is één. Twee, toch is er wel iets aan de hand in onze samenleving, in onze kerken, in onze gezinnen. We leven dan weliswaar niet in een hele nare wereld, we leven wel in een steeds leger wordende wereld. Vooral ook onze westerse wereld en onze westerse samenlevingen. Dat zijn over het algemeen lege samenlevingen. Dat zijn samenlevingen die langzamerhand losraken van hun oorspronkelijke wortels. En waarin de gesprekken gaan over de Olympische Spelen, over de Tour de France en over de prestaties van het Nederlands elftal. Dat zijn de dingen waar uw gemeenteleden en mijn kinderen, ook op de reformatorische scholen, het voortdurend met elkaar over hebben. Dat zijn de dingen waar wij en waar jongeren en soms ook ouderen hun leven mee vullen. U let er natuurlijk ook wel op dat een heleboel jongeren en ouderen ook in uw gemeente met die dopjes in hun oren lopen. Daar luisteren ze niet naar preken, dat kan ik u gerust wel vertellen. Een enkele uitzondering nagelaten. Daar komt andere dingen doorheen. Een mobiel, dat bestaat tegenwoordig, dat is ook al oud. Jongelui hebben tegenwoordig een smartphone. En het is gewoon een klein computertje. En dat kleine computertje, dat deelt de leegte mee die wij in onze westerse wereld om ons heen meemaken. Een wereld waarin God naar de randen van het leven is gedrongen. Een wereld waarin geloof, kerk en Bijbel, een leven na dit leven, voor een heleboel mensen amper inhoud heeft en eigenlijk ook niet zo heel veel zegt. Een wereld waarin God niet meer functioneert als een levende realiteit en als een levende werkelijkheid. Waar heeft God nou voor nodig? Voor je werk? Dat kun je zonder je werk, je kunt zonder God ook wel werken. En God nodig voor de opvoeding? Nou, je kunt toch zonder God ook wel kinderen opvoeden? En als wij ouderen dat beeld al zo ongeveer hebben, dan gaan jonge mensen dat beeld natuurlijk ook overnemen. Want om verder te komen heb je niet in de eerste plaats een Bijbel nodig, maar een smartphone. En alles wat daarmee samenhangt. Want dan kun je praten over dingen waar iedereen het toch over heeft. We leven in een wereld die volop leeft vanuit het materialisme, vanuit het hedonisme. Geen erge, geen nare wereld, maar een zeer lege wereld. Dat moet u goed onthouden, ook in de prediking, ook in de pastorale bearbeiding en ook in de omgang met jonge mensen. Dat is de kern van onze postmoderne samenleving, die niet bij de muur van de kerk ophoudt, maar die samenleving die zo stap voor stap binnendringt in ons denken, in ons doen en in ons laten. Hoe staan wij nu in die andere en in die lege wereld? Als je jong bent, dan heb je idealen. Als je oud bent, dan ben je, hoop ik, je aan het voorbereiden op de eeuwigheid. Je komt bij oude mensen en jonge mensen. Ik mag met u nadenken over dat leven uit de hoop. Paulus schrijft daarover in een van zijn brieven. Aan de gemeente van Rome, ik lees u dat maar even voor. Romeinen 8, vers 24 en 25. Want wij zijn in hopen, in de hoop, zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het nog hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. Geloof, hoop en liefde, u kent die drie woorden. Die drie gaven, waarvan Paulus zegt dat ze tegenover de voorbijgaande gaven, de blijvende gaven zijn voor Gods kinderen. Geloof, hoop en liefde. Hoop, zegt Brakel, is een door God, door middel van het woord, in de harten van de gelovigen. Nou, ik weet niet of ik dat nou wel zeggen mag na de vorige lezing, maar ik doe het toch. Ingestorte hebbelijkheid. Een genadegave, waardoor zij met geduld en arbeidzaamheid van God zeker de toekomende beloofde goederen verwachten. Dus wat is hoop, zegt Brakel? Dat is dat we de toekomende beloofde goederen zeker verwachten. God, zo vult Brakel aan, doet zijn kinderen grote en heerlijke beloften. Maar God vervult ze niet altijd terstond direct. Hij stelt de vervulling soms uit en laat soms vele moeilijkheden tussen beiden komen om het geloof van zijn kinderen te beproeven. Om dan toch bemoedigd voor te gaan, is de hoop nodig. Om ondanks alles bemoedigd voor te gaan, om zich te houden op de beloften Gods, is de gave van de hoop nodig. Dat vinden we zo vaak terug in de schrift, in het Oude Testament. En nu, wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop, mijn vaste zekerheid, die is op u. De profeet Hosea schrijft over een deur der hoop, een deur van vaste zekerheid in het dal van Achor, in het oordeelsdal. Ook in het Oude Testament, in de psalmen, komen we de hoop op God weer tegen. Psalm 78, een prachtige psalm voor onze gezinnen, voor onze kinderen, ook voor ons ambtelijk werk. Waarom moeten wij die grote daden God nou vertellen? Waarom gewoon vertellen, ook op de preekstoel? Ook in onze huizen, vertellen dat God de hemel en de aarde schiep. Vertellen dat God zijn volk heeft uitgeleid uit Egypte. Vertellen dat God zijn zoon heeft gezonden naar de aarde. Vertellen dat God eenmaal zal wederkomen op de wolken des hemels. Gewoon vertellen. Wel zegt Psalm 78, opdat onze kinderen dat horen. En dat ze hun hoop op God zullen stellen en zijn daden niet vergeten, maar zijn geboden bewaren. Psalm 78, vers 7. Nieuwe Testament, dat de vervulling is van het oude, niet zoals Van Rulle zegt, een klein woordenboekje bij het Oude Testament. Integendeel, het Nieuwe Testament is de kroon, de vervulling van het oude. Het Nieuwe Testament komen we de hoop op nog veel meer plaatsen tegen. Romeinen 15, vers 4. Want al wat tevoren geschreven is, dat is tot onze lering tevoren geschreven, opdat wij door lijdzaamheid, geduld dus, en vertroosting der schriften hoop hebben zouden. Dat wij door de schriften, dat u met opvoedingsvragen, met gemeentevragen, met ambtelijke vragen, dat u door dat lezen van de schriften hoop zou hebben. Niet dat we elkaar wat aanpraten, of dat we bij elkaar eens wat gaan zoeken. Nee, dat we hoop krijgen door de schriften. Omdat God dat heeft gezegd. Dat is de boodschap van de schrift. En Petrus schrijft aan de vreemdelingen in 1 Petrus 1. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. En even verder zegt Petrus in diezelfde brief, de eerste Petrusbrief, de brief van de hoop, dat we rekenschap afleggen aan ieder die rekenschap van ons afeist, van de hoop, van de vaste zekerheid die in ons is. Dus in deze lege tijd. In die tijd waar iedereen zegt, ik heb God toch niet nodig om te leven en om op te voeden. Dat we ervan doordrongen zijn. Dat wij door de schriften hoop hebben. En dat wij rekenschap afleggen van een ieder die die hoop en die rekenschap van ons afeist. Het geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt. Waar men vaste zekerheid over heeft. Aldus de schrijver van de brief van de Hebreeën. De dingen die met men hoopt zijn aldus de kanttekenaar dingen die van God in Christus beloofd zijn en die derhalve door hoop, door een vast vertrouwen ook vervuld zullen worden. In het Oude Testament heeft het werkwoord hoop veelal de gedachte, is het afgeleid van het woord kua of tikwa. Tikwa is een gespannen uitzienaar. Ook worden wel woorden gebruikt als gaka, geduldig verwachten, safar, spiedend uitzien, jagal, wat Hebreeuwse woorden. In het Nieuwe Testament worden woorden gebruikt als elpis, het zelfstandig naamwoord, wat is afgeleid van het werkwoord elpizijn. Theologisch woordenboek kan u daar verder over inlichten. Ik was niet gevraagd om een exegetische, maar om een praktisch pastorale lezing. Wel kunt u in het boek van Kittel of andere in een Nederlandstalig woordenboek vele mooie dingen lezen. Laat ik nu een paar praktische dingen zeggen rondom dat thema van de hoop. Dus die vaste verwachting, die vaste toekomst die de Heer heeft vastgelegd in zijn beloften en die hij ook zelf realiseert, ook in de 21ste eeuw. In deze inleiding dus eerst aandacht voor enkele belangrijke kenmerken van de Bijbelse hoop. In de eerste plaats, het is niet onbelangrijk om de Bijbelse hoop in ieder geval goed te duiden. Het is niet zomaar een hoopje, een misschientje. We kunnen ons op dit punt natuurlijk ernstig vergissen. En dat zelfs voor het hele leven. Ook ook als ambtsdrager, ook als predikant. John Bunyan wijst ons in de Christenreis niet voor niets op een meneer Onkunde, die door een zekere heer Ijdele Hoop naar de andere zijde van de doodsrivier werd gebracht. En dan voegt Bunyan eraan toe. Toen zag ik dat er een weg loopt van de hemelpoort naar de hel, naar het eeuwig verderf. Heb u dat ook wel eens? Dat u aan alles twijfelt. En dat u ook net als Bunyan, die oude Puritein, vreest voor een ijdele hoop. Dat zijn toch geen vreemde dingen. Nee, dat moet u niet uitbazuinen. Maar ook in deze eeuw, in onze tijd, waarin de Satan omgaat als een briesende leeuw en als een engel des lichts, komt u toch ook op de zeef. Met uw eigen leven en met uw ambtelijk leven. En Paulus heeft toch niet voor niets gezegd dat er een leven is in Efeze 2, vers 12, geen hoop hebbende voor de toekomst. Zelfbedrog is mogelijk. De Bijbel waarschuwt daar ook voor. En in dat licht begint de Bijbel en is mijn eerste kenmerk van de ware en van de levende hoop dat het een genadegave en een geschenk Gods is. Het is een geschenk Gods. Zo horen we in de Bijbel, bijvoorbeeld in Efeze 4, vers 4. Geroepen, zegt Paulus, tot één hoop uw roeping. Een genadegave die geschonken wordt naar de mate van de gave van Christus. De hoop, het vaste en zekere uitzien naar de volle realisering van Gods heil. Van Gods belofte, kan zwak of sterk zijn in uw leven, kan groot of klein zijn, kan bestreden of bevestigd worden. Het is en blijft een gave die de Heere schenkt en die ook als zodanig wordt beoefend. En dan val ik bij wat ik hoorde van Kolbrugge, dat vrome vlees van ons. Dat doet daarin niet mee. Geloof, hoop en liefde bloeien niet op de bodem van mijn natuurlijk hart. En ik zou willen zeggen ook niet van mijn wedergeboren hart. Het zijn gaven en geschenken Gods, waarin de Heere zijn kinderen doet delen door de verkondiging van het evangelie en door de schriften waarin God zich openbaart. In Christus openbaart en schenkt God een levende hoop. Gods kinderen kunnen niet zonder de verkondiging van het evangelie. Want in dat evangelie stelt God zijn genade ook vandaag nog present. En u mag tegen de gemeente zeggen, ook in de prediking, als u dat woord zuiver bedient, let op, gemeente, want die levende Christus spreekt nu met de mond van deze man tot u en heeft u wat te zeggen. Bijvoorbeeld, ontwaakt, gij die slaapt en staat op uit de doden. De hoop is dus een geschenk. En dat geschenkkarakter heeft gevolgen voor het leven uit de hoop. Want nu ga ik iets zeggen rondom dit eerste, dat geschenkkarakter, over dat leven uit de hoop. Leven uit de hoop. De Heere deelt die gave door middel van de schrift. Hij deelt het ook uit in de weg van het gebed. Leven uit de hoop is daarom altijd een biddend leven. En nou weet ik even niet of ik Kolbrugge nog aan mijn zijde heb. Maar laat ik het dan de schrift noemen, die ik wel aan mijn zijde heb, waren de groten in de Bijbel, niet altijd bidders. Wordt van Daniël niet gezegd, gij zeer gewenste man? Is Daniël niet de man van Daniël 9, die drie tijdens daags zijn knieën boog? Heeft Abraham niet geworsteld voor Sodom? Heeft Paulus zijn knieën niet gebogen voor de gemeente van Efeze? Daarom buig ik mijn knieën tot de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En was Elia niet een man krachtig in het gebed? Het gebed is de leerschool waarin geleefd en waarin geleerd wordt te leven uit de hoop. Leven uit de hoop. We hebben vele verplichtingen. Je moet catechisatie geven. Je moet je preken voorbereiden. Je bent nog lid van een of ander deputaatschap of van een commissie. Je staat 's morgens op en nadat je in je Bijbel en je stille tijd hebt gehad en je gebed hebt gedaan, gaat je e-mailbox open en dan rolt het ene bericht naar het andere binnen. We zijn zo druk. Hiermee druk en daarmee druk. We zijn zo druk dat we geen tijd hebben, misschien om de Bijbel nog eens rustig te lezen. Nog eens rustig onze knieën te buigen. Luther zei, u weet het, ik heb het druk vandaag, dus moet ik veel bidden. Misschien draait u het om, ik doe het ook helaas. We hebben het zo druk dat we bijna aan het bidden niet toekomen. En dan bidden, dat weet u natuurlijk, dat is niet voortdurend dezelfde dingen tegen God zeggen. Bidden, dat is aanhouden, je nood neerleggen voor God en wachten tot de Heer in die nood wil voorzien. De fariseer bad niet. De tollenaar die bad en die zei, o God, wees mijn zondaar genadig. Kwijnt het gebedsleven niet onder ons? En is dat ook niet de schaamte die je elke keer weer bekruipt als je een boek leest van Gray of van Flevel of van Luther? Dat ons gebedsleven, mijn gebedsleven, maar zo karig en zo armetierig en zo 21ste eeuwsachtig is. Een gebedsleven waarin ja, ook zo'n heleboel andere dingen een plek moeten hebben. En dan lig je op je knieën. En dan gaat die telefoon. En dan staat er iemand bij de deur. En dan? Het geestelijk klimaat waarin we ademen. Geen slecht klimaat, ja, een leeg klimaat, geen slechte wereld, een lege wereld. Een wereld waarin we, zelfs in de kerk, alles aan het vullen zijn met de dingen van onszelf. En dat maakt je soms zo beschaamd. Dat ontneemt je ook veelal de vrijmoedigheid. En dat geeft ook vaak dat we bij ziekte en bij nood het eerste is, hoe word ik weer beter? Heb u dat ook? Hoe word ik weer beter? En zijn er nog middelen? Want dit leven is zo fijn. Gray en McChain zagen het wat anders. Ze zijn ook afgereisd. Heel jong. Met het andere vaderland, die stad die fundamenten heeft, en welke kunstenaar en bouwmeester God is. Een eerste element, ik ga nog snel verder, want ik heb nog 20 minuten, en ik heb nog heel wat op dat papier, maar dat ga ik natuurlijk allemaal niet meer zeggen. Een tweede element, waarin is die hoop geworteld? Waarin is die hoop gegrond. Mensen zoeken houvast. Wereldse mensen. Kerkelijke mensen. Ook predikanten. Nee, natuurlijk weten wij wel dat er maar één grond is. Dat prediken we elke zondag en er is maar één naam. En we weten het met ons hoofd, tuurlijk. We zouden ook niets anders durven zeggen. Maar hoe vaak is toch stiekem ons ambt niet onze grond geworden? Dan zijn we blij als we eens fijn hebben gepreekt. Alsof God daarom verlegen is. Dan zijn we teleurgesteld als het eens niet zo goed ging. Alsof God dat niet kon gebruiken. En heb u ook die ervaring. Dat de Heere soms een hele kromme preek van u. Of een hele kromme catechisatieles. Of een heel voor uw besef wat ongemakkelijk bezoek wilde gebruiken. En daarentegen, wat voor ons besef zo fijn. En wat voor ons besef zoveel opening gaf. Helemaal niet door God werd gebruikt. Die ene ambtsdrager die elke maand of elke week voor de kerktelefoon meditaties hield. En het ging zo makkelijk. Het ging zo fijn. Hij dacht zeker, dit draagt vrucht. Hij ging blij naar huis. Later zei de koster dominee, de geluidsinstallatie stond niet aan. Nou, u lacht erom. Maar waar zijn we dan niet bezig om onszelf te koesteren? En in ons ambt iets van houvast te zoeken. Nee, Paulus zegt tegen Timotheus in Efeze, in de worsteling en in de strijd van die bescheiden jonge man, Christus, die onze hoop is. 1 Timotheus 1. En 1 Colossenzen 1 vers 27. Christus, de hoop der heerlijkheid. Op die grond komt Paulus in de 2e Timotheusbrief. Want vergis u daar niet in. Hè. Dan zit hij als een boef in de gevangenis. Dan is elke uitwendige omstandigheid die schreeuwt er tegenin. Dan zouden we zeggen, Paulus, je hebt je toch wel schromelijk vergist. Want na zoveel dienstjaren zou je toch op zijn minst een onderscheiding, een koninklijke onderscheiding krijgen. Hij eindigt zijn leven in de gevangenis te Rome. En daar in die gevangenis, we kunnen dat met ons verstand niet goed bij. Dat leert het verstand ook helemaal niet. Dat leert de Heilige Geest, hoorde als het ware de roemtaal. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid die de rechtvaardige rechter mij geven zal. Dat is gefundeerd niet in Paulus. Dat ligt gefundeerd, broeders, in de opgestane zaligmaker. Die daar. Juist op het moment dat het nodig is, zichzelf, het leven van de apostel, als de opgestane openbaart. Zien we hetzelfde niet bij Job. Ik weet, mijn verlosser leeft. En heeft Paulus niet geschreven in Romeinen 5 vers 1 en 2. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Gefundeerd dus uitsluitend en alleen in Christus. Dat heeft gevolgen voor het leven uit de hoop. Diep ingrijpende gevolgen zelfs. We hebben onze dagelijkse bezigheden, onze bezoeken. We hebben ons gezin. We hebben onze gemeenteleden. Natuurlijk, we zijn hier ook in deze conferentie niks kwaads van al die goede dingen. We hebben zelfs onze gerechtigheden. Ons omgaan met de genademiddelen. Natuurlijk, dat is de weg, dat zijn de middelen die God ons aanwijst. Maar als we de Christus niet in vinden, dan zijn we hooguit een fariseer, een schriftgeleerde. En dan hebben we het geheim van dat nieuwe leven nog niet verstaan. Dan wordt onze bediening ook zo geweldig onvruchtbaar. En dan hebben we het woord van de apostel maar eens ernstig te nemen. Die in Filippenzen 1 vers 21 zegt. Want het leven is mij Christus. En dan is sterven gewin. Niet anders, niet omkeren, niet van elkaar losmaken. Het staat er in het Grieks eigenlijk nog anders. Leven is Christus, staat er. Sterven gewin. Het leven was voor Paulus niet moeilijk of makkelijk. Het leven had geen hoogte- of dieptepunten, zeker had het dat. Maar daar heeft hij het niet over. Leven was niet lange afstanden afleggen door Turkije of andere gebieden. Leven was Christus in verleden, heden en toekomst. Elke keer opnieuw Christus, de eerste en de voornaamste. Dan is sterven gewin. Wat is het leven voor ons, voor mij? Vinden we het leven nog fijn? Vinden we het leven nog vol met uitdagingen? Is ons leven nog gevuld met de dingen van deze wereld? Als dan de dood klopt en we worden ziek, dan ga ik natuurlijk niet zeggen dat sterven iets heel gemakkelijks is. Elk kind van God weet het. De nood van Hiskia, wees gij mij borg. Sterven is ook de koning der verschrikking. Het is de laatste vijand. En toch, leven uit de hoop. Erskine lag op zijn sterfbed en u weet het. Victory, victory, victory. Overwonnen, overwonnen, overwonnen. Zo reist hij af. Ontmoet u ze ook wel, die zo afgereisd zijn. Vanuit die levende relatie met Christus. Waarom sta ik hier eigenlijk als predikant? Hoe is de Heer dat goede werk begonnen in je leven? Ik herinner me nog die oude pelgrim. Als jongetje, ik weet niet hoe oud ik toen was, misschien 3, 4 jaar, 5 jaar, ik weet het niet. Die op zijn sterfbed lag te zingen. Heere was overgekomen. En hij zong, u jaagt de dood geen angst meer aan. En alles, alles is voldaan. Op dat moment valt de keuze. Dat leven is de moeite waard. Op dat moment komt daar die drang en die begeerte. Daar ligt iets. Wat ik ook nodig heb. Heb u dat ook meegemaakt? Hoe vaak maken we het nog mee in onze kerken, in onze gezinnen, in onze omgeving, dat er zo afscheid wordt genomen. Ik wil u wel eerlijk bekennen, ik kom dat niet zo heel vaak tegen. Bevordert tot heerlijkheid. Is dat niet de nood ook van ons ambtelijke leven? Gefundeerd zijn in Christus. Ik heb nog 10 minuten. Ik wou u wat zeggen over de aard van de Bijbelse hoop. Ik heb nu 2 dingen. De gave, de grond, de aard. En daar had ik wat willen citeren van Ryle. sla ik over. Ik wil u ook, tenslotte een derde punt. Nee, vijf punten. Derde punt, dat is de aard. Een vierde punt, de hoop en de levenswandel. Johannes schrijft in 1 Johannes 3 vers 3. Een iegelijk die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. Hoop schept ook een vernieuwd leven. Die reinigt zichzelf. Reinigt zichzelf. Henoch wandelde met God. Een leven uit de hoop, dat schept een heilig, dat schept een op God gericht leven. Ik wilde nog één ding met u behandelen. En dat is het uitzien van de hoop. De hoop richt zich op de toekomst. Deze wereld gaat voorbij. Hier beneden is het niet. De hoop gaat gepaard met een leven in vreemdelingschap. Het gaat ook gepaard met een uitzien naar de volle realisering van de beloften Gods. Guido de Bray heeft er in het slot van de geloofsbelijdenis indringende dingen over geschreven. Jesaja heeft er ook over geschreven. Jesaja 25 vers 8. Hij zal de dood verslinden tot overwinning. En de Heere zal al de tranen van alle aangezichten afwissen. En hij zal de versmaadheid zijns volks van de ganse aarde wegnemen. Want de Heere heeft het gesproken. Paulus, ik heb het zojuist gelezen uit Romeinen 8. Verwacht een nieuwe schepping. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont. De apostel Petrus schrijft het in zijn tweede zendbrief. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde, daar woont gerechtigheid. Een blijvende karaktertrek van de herschepping, van de voleinding, die eenmaal baan zal breken. Die wetenschap geeft verwachting. Het leven uit de hoop is ook een leven in verwachting. Deze wereld gaat voorbij. Deze ellendige pelgrimage, een uitdrukking uit onze Dordtse leerregels, in de narede, neemt eenmaal een einde. Dus dit leven, deze ellendige pelgrimage, neemt eenmaal een einde. De gelovigen in het Oude en Nieuwe Testament hebben steeds gezien naar de toekomst en naar het heilshandelen Gods, dat eenmaal in de toekomst volle realiteit zal worden. Noach heeft 120 jaar gepreekt en gewaarschuwd. Hij zag uit naar de toekomst. Abraham heeft als vreemdeling in Kanaan geleefd. Hij zag uit naar de realisering van Gods beloften. Hij zag uit naar de komende Messias. Eva kreeg een kind. En haar eerste opmerking was, ik heb een man van de Heere gekregen. Ze werd er wel in teleurgesteld, want Kain was de beloofde verlosser niet. Hij was een broedermoordenaar. Maar wel dat uitzien. Dat uitzien naar de komende verlosser. En achter die komende verlosser, naar die stad die fundamenten heeft. En welke kunstenaar en bouwmeester God is. Kruis en opstanding zijn boodschappers, zijn realiteiten van een nieuwe wereld. Van een totaal hernieuwde schepping. Waarvan God zal zijn, alles en in allen. De hoop doet verlangend uitzien. Naar de nieuwe hemel en naar de nieuwe aarde, waarop gerechtigheid wonen zal. De Bijbel besluit, aldus een woord van Dr. H. Berkhof. die ik verder theologisch natuurlijk niet volg, met een verrukkelijk visioen. Het nieuwe Jeruzalem, wat uit de hemel nederdaalt. Dat nieuwe Jeruzalem, wat 12.000 stadien lang is, 12.000 stadien breed, 12.000 stadien hoog. Dat nieuwe Jeruzalem, de stad Gods. Dat wij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde mee vervuld, zoals aan die totaal herschapen kosmos. 12.000 stadien, 20.000 kilometer. Dat is de omvang van het Romeinse Rijk, zoals dat toen gestalte kreeg in de lengte. Het was nog veel breder. Johannes ziet als het ware die nieuwe stad en dat nieuwe Jeruzalem voor zich. Daar kan ook dat machtige Romeinse Rijk van zijn dagen niet tegenop. En dat heeft de Heer nu weggelegd voor allen die hem vrezen. Daar zal Christus koning zijn. Daar zal hij dat koninkrijk aan zijn vader overgeven. We begrijpen dat de oude apostel besluit, tevens het besluit van de Bijbel, deze dingen getuigt, zegt, ja, kom haastelijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus. Broeders, wij leven aan het begin van de 21ste eeuw. Wij leven in een welvarend land en in zeer welvarende omstandigheden. We leven echter ook in een lege en in een zeer aangrijpende tijd. Overal kom je het tegen. Zonder God gaat het ook wel. God is dood, zei Nietzsche. En hij huiverde nog. God zegt me niks meer. En miljoenen, ook in onze samenleving, ook onder onze kinderen en jonge mensen, leven rustig verder. Ik zou nog tenslotte een stukje willen voorlezen uit een boek van dokter W. Aalders, wat mij altijd weer bijzonder aanspreekt. De grote veranderingen die zich in deze eeuw voltrekken, betekenen voor de christenen dat ze uit de oasen van het verleden gevoerd worden. Het geloof vindt geen steun meer in een elim-situatie. We zijn teruggekeerd in de barre werkelijkheid van een gevallen en zondige wereld. Verbaasd en verwonderd kijken we daarom terug naar een christendom van de vorige eeuwen. En wij, we voelen eens in onze tijd als zwalkers op een zee, waarvan we de wegen en de kusten niet kennen. We hebben geen zicht meer vanuit onszelf op de schepping en de voleinding. We kunnen alleen nog maar op kompas, op het kompas van Gods woord varen. Is dat een oordeel of is dat ook genade? Worden zo niet vele dingen opgeruimd die onze loop eerder vertraagden dan bevorderen? Worden wij zo niet teruggebracht naar de karakteristieke woorden van het reformatorische avondmaalsformulier, dat wij met onze harten niet aan de uiterlijke dingen blijven hangen, maar onze harten opwaarts heffen in de hemel, waar Christus is, ter rechterhand zijns vaders? De beslissende vraag die daarom in onze tijd op ons afkomt, is of wij niet verleerd zijn om als nomaden christenen, of ik zeg dan met mijn woorden als vreemdelingen of als een allochtoon in eigen land, te leven, om op kompas te varen, de schrift. Zijn wij er door de bevoorrechting en door de welvaart en door het materialisme en ook door een rijk verleden niet te verwend voor, zijn we door de verwenning niet zo georiënteerd op het aardse verleden, op de aardse dingen, dat de aardse toekomst, dat we niet meer in staat zijn om op het kompas te varen van het Jeruzalem dat boven is, dat vrij is, dat onze allermoeder is. Als wij daarom krampachtig en verbeten blijven strijden in de bressen die onze tijd slaat in onze aardse vestingen, zullen we de geestelijke winst die in het huidige tijdsgewricht ligt, niet gauw, of ik denk dan maar eigenlijk niet, deelachtig worden. Dan zou het ons eens wel kunnen vergaan als de koning Zedekia, tot wie de profeet Jeremia zei, zo zegt de Heere, de God Israëls, zie, ik keer in uw hand het oorlogstuig, nieuwe vertaling, om, waarmee gij strijd voert tegen de koning van Babel. Wie in de stad blijft, zal sterven, maar wie eruit gaat, zal leven. Tot winst wordt ons deze tijd, als wij bereid zijn om te erkennen dat veel van het verleden ons belemmerend in de weg stond en hinderde op onze reis. Dan vergeten wij hetgeen achter ons ligt en strekken ons uit tot hetgeen voor is, naar een hemels vaderland. Het pelgrimskleed komt nu eenmaal meer met de christelijke hoop overeen dan de soldatenmantel. We leven sub custodia spei, onder de hoede van de hoop. Het maakt lijdzaam, geduldig en zachtmoedig. Laat ik eindigen met de Bijbel. Wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Dank u wel.